Shabbat shalom en allemaal welkom op dit feest. Geweldig om zo'n volle zaal te zien met vrienden, familie. En ik zou kunnen zeggen, chag chuppa sameach, lief bruidspaar, ouders en verdere familie en verdere aanwezige vrienden. Waaronder een groot aantal regelmatige bezoekers van Petah Tikva en sommigen zijn zelfs dus uit Portugal ervoor overgekomen. Kun je nagaan. Want een huwelijkssluiting, dat is altijd bijzonder. Ik merk dat altijd aan iedereen. Een huwelijkssluiting is iets bijzonders. Exciting in het Engels. Iets van vreugdevol opwindend. Even een uitleg. Shabbat shalom hebben we een paar keer gehoord. Dat begrijpt iedereen wel. Maar chag chuppa sameach, een plezierig chuppa-feest. Maar wat is dan de betekenis van chuppa? Nou zocht ik daar verklaringen voor dat woord. Want dat woord dat wordt gebruikt. Dat wordt gebruikt voor dit ding wat u hier ziet. Maar dat wordt ook gebruikt voor de plechtigheid op zich. Ja? Oké. Ik wacht even. Ik ben hopelijk goed te verstaan ook achterin. Ja, oké. En ik vond de mooiste vertalingen voor dit huwelijksbaldakijn, vond ik een aardige al. Maar een trouwhemel vond ik. Dat vond ik wel een hele mooie. Een trouwhemel. De trouwhemel waaronder het bruidspaar plaats zal nemen als de viering van de huwelijksplechtigheid zelf plaatsvindt. We hebben gelezen uit Genesis 1, versen 26, 27. Ik herhaal die versen nog even, want ze zijn wezenlijk voor wat ik met u wil delen. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. In het eerste gedeelte van dat vers 26 staat in het Hebreeuws Vayoma Elohim naase Adam betzalmenu kidemutenu. Daar staat voor God het woord Elohim, een meervoudsvorm. Zoals je in het Hebreeuws een meervoudsvorm hebt voor water, mayim, dat is een meervoudsvorm en dat betekent toch één begrip. En shamayim, de hemel, is ook één begrip en dat bestaat alleen maar dat woord in een meervoudsvorm. En het is dus goed vertaald als er staat, God zei, laten wij mensen maken. Of in sommige vertalingen, laat ons mensen maken. Maar wat mij in dat stukje in het eerste vers ook opvalt, dan is dat woord Adam. Wij spreken het meestal uit als Adam. Maar in het Hebreeuws is het dus eigenlijk Adam. En dat is hier geen eigen naam. Maar dat woord wordt hier gebruikt om zowel de vrouw als de man die geschapen wordt aan te duiden. Later lezen we over Adam en Eva en zo. Maar op dit moment, in de scheppingsdaad van de mens, dan is Adam de mens. Dat doet me denken aan de term die Yeshua, meer bekend voor de meesten onder u als Jezus, over zichzelf uitspreekt. Zoon des mensen, noemt hij zichzelf. Ben Adam, zou je in het Hebreeuws zeggen. Hij, de Zoon van God, is ook uit een vrouw geboren, is ook als een Ben-Adam, als een Zoon des mensen onder ons geweest, mens geworden. Even terug naar Genesis 1, vers 27. Naar het beeld van God schiep hij hem. Daar staat weer enkelvoud. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dat gaat over een geheimenis. Het geheimenis is dat in de eenheid van het huwelijk iets zichtbaar kan worden van God zelf. God die we in de Bijbel vooral tegenkomen als God de Vader, ontegenzeggelijk. Een mannelijk persoon, denken we daarbij. Maar als Moshe zegt, ik wil u zien, dan lezen we in het verhaal van Exodus, bij Exodus 34 vers 6, toen de eeuwige, bij u staat meestal in de vertalingen, Heere, ik vind eeuwige wat mooier, want het is een weergave van dat onuitsprekelijke woord, Yud-Heh-Waf-Heh. Toen de eeuwige bij hem voorbij kwam, riep hij, eeuwige, eeuwige, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Maar wat is de eerste eigenschap die de eeuwige hier van zichzelf noemt? Barmhartig. Rachum in het Hebreeuws. En dat is een heel bijzonder Hebreeuws woord. Dat kom je bijvoorbeeld tegen in Job 31 vers 15. Dan zegt Job, u die mij in de baarmoeder gevormd hebt. En daar staat Rechem. Dezelfde stamletters Resh, Ghet, Mem. Dezelfde stamletters als in Rachum. Daar zit een hele diepe gedachte achter. God is voor ons mensen barmhartig, zoals een baarmoeder voor een nog niet geboren kind. Daar zien we de vrouwelijke kant van God. Daardoor kunnen we ook iets meer begrijpen dat God door Yeshua en door de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, in ons kan zijn en wij in hem. God blijft ons vormen in ons leven. God blijft ons vormen, zoals een kind in de baarmoeder verder gevormd wordt. Man en vrouw schiep hij hen. In de eenheid van het huwelijk komen we iets tegen van God die ons mensen op die manier geschapen heeft, dat we elkaar in een huwelijk kunnen en mogen aanvullen. Dat we een nieuwe eenheid mogen zijn. Het was voor mij prachtig om te zien hoe Chris en Jennifer elkaar aanvulden en steeds verder in eenheid duidelijk aangaven hoe zij het graag wilden hebben bij hun groepa. Want ja, we zijn nog niet zo lang op die Messiaanse weg en sommigen willen het heel Joods en de anderen zeggen er zitten wel wat mooie dingen in. En het was prachtig om te zien hoe ze samen ook een hele mooie ketubah opstelden. Eigenlijk heel vaak in het Jodendom, dan stelt de bruidegom een ketubah op. Dat is wat hij belooft aan de bruid. Ja, dat werkte hier niet helemaal zo. Want hier moest Jennifer toch wel ook haar inbreng hebben. En we zien straks hoe ze samen elkaar beloften doen. En dat vind ik dan geweldig. Chris is niet een man van veel woorden. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik hem voor het eerst ontmoette. Hij zat daar achter het scherm om te projecteren, achter de computer. Zoals hij dat zo vaak en zo voortreffelijk bij Bet HaTikva heeft gedaan en hopelijk nog lang doet. En ik weet nog niet hoe ik erbij kwam. Maar ik ging naar hem toe en mijn eerste woorden waren, ben jij nog altijd alleen? Ja, weet ik veel. Ik zei het zomaar. Toch, Chris? Waar of niet? Hij zei, ja, maar ik ben aan het daten, zei hij tegen mij. Ik zei, aan het daten? Ja, op een christelijke datingsite, hoor. Ik zei, nou, ik denk vast dat ik gezegd heb, we gaan ervoor bidden, Dienik en ik. Ja, klopt, heb ik gezegd en hebben we ook gedaan. En zie hier de vrouw die de Heer voor Chris heeft en had en heeft. We zien het resultaat. Jennifer, niet echt zo duidelijk introvert als Chris. Haar deels Arubaanse afkomst maakt haar tot een vrolijke en open vrouw die van haar hart geen moordkuil baakt. Jennifer, die zo duidelijk dus ook op die ketuba ook haar stempel heeft gezet. Dat ze voor alles Yeshua willen dienen. En elkaar en de mensen om hen heen. En volgens Yeshua is dat hetzelfde. God dienen boven alles, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Volgens Yeshua is dat, kan het een niet zonder het ander. En als je de mensen om je heen niet lief hebt, nou ja, dan weet ik nog niet hoe je mij de liefde voor God kunt bewijzen. Oké, dat is wat we in Bet HaTikva, willen belijden en vasthouden. Liefde voor God en voor elkaar. En het duurde dan ook niet lang of Jennifer, die deed mee met de lofprijzing en de zang. En ze waren er zo'n beetje allemaal vanmorgen toch, hè? Verder. Ketuba noemde ik weer zo'n woord wat niet alle aanwezigen meteen thuis kunnen brengen. Het is de Joodse vorm voor een huwelijkscontract. Het gaat in een ketuba traditioneel dus om de verplichting die de bruidegom op zich neemt ten aanzien van de bruid. U zult straks de ketuba geprojecteerd zien. Het is mooi om te zien hoe ze die samen opgesteld hebben. Hun beloften naar elkaar en naar God, naar Yeshua. Al die Joodse woorden en begrippen. Groepa, ketuba. Hoe komt dat toch? We lopen heel aardig op tijd. En ik heb dit in blauw geprint. En ik denk, ik doe het als er tijd voor is. En dat is er. Het begin van wat we nu algemeen het christendom noemen, was natuurlijk een Joodse sekte. Zo werd het gezien door de orthodoxe Joden. De Nozrim, de Nazareërs. Ook wel mooi dat er een verband ligt met het woordje spruit. Nozrim is ook de spruitjes. Nou, we weten van de profeten, ja, geen spruitjes niet. Nee, ik bedoel, spruiten in die zin. Hè? Ja, kom op. En men nog uitlachen ook. En ik sta hier al zo zenuwachtig te zijn. Oké. Maar goed, spruit lezen we in de profeten. En zo mogen wij dus ook deel zijn van de spruit. Het die ontsproten is aan de stam van Israël. Wij mogen zelfs als het ware, ja, ook zijn lichaam zijn op aarde. En wij mogen daarmee verbonden zijn, Nozrim. Ja, dat leverde destijds verschrikkelijke botsingen op. We weten van Stefanus die gestenigd werd. De orthodoxe Joden die absoluut vast wilden houden aan de eenheid van God en die eenheid van God bedreigd zagen. Doordat we in Yeshua gingen geloven. Die niet zagen dat die eenheid van God daardoor niet bedreigd wordt, maar juist bevestigen dat we in Yeshua de eeuwige zelf kunnen zien. Maar dat kleine Joodse groepje trok al heel gauw heel veel niet-Joden aan. Worden in de Bijbel dan ook Grieken genoemd. Maar ik zal beurtelings praten over niet-Joden en Grieken. Het niet-Joodse element begon al na enkele eeuwen te overheersen. En het niet-Joodse, het Griekse element, was eigenlijk, denk ik, een beetje jaloers op het Joodse element. En die bedachten allerlei dingen. En onder keizer Constantijn, die spande de kroon, het werd een staatsgodsdienst, het christendom. Maar hij was een zonaanbidder, dus ja. De zondag werd de rustdag. De rustdag werd de zondag genoemd. Yeshua ging nog op Shabbat naar de synagoge. Ging op de in de Bijbel voor Israël voorgeschreven feesten naar Jeruzalem. Paulus, Rabbi Shaul, toen hij nog leerde als rabbijn, ging ook eerst altijd naar de synagoge, ook op Shabbat. Jacob, Jacobus, de broer van Yeshua, ging trouw naar de tempel om te bidden. Constantijn veranderde tijden en gelegenheden. En de vervangingstheologie begon het christendom te beheersen, de kerk. En dat leidde helaas tot christelijk antisemitisme. Luther is te prijzen om zijn Bijbelvertaling. Maar hij schreef ook een boek over de Joden en hun leugens en had het erover dat hun synagoges verbrand moesten worden. Hitler kon zich daarop beroepen. We hebben dus te maken met een verleden waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Hier in Europa, 6 miljoen van de 9,5 miljoen Europese Joden werden vermoord. Het christendom is dus, naar ons messiaanse idee, op een verkeerd spoor gekomen. Dat wil niet zeggen dat individuele gelovige christenen verkeerd uitkomen en niet behouden zijn. Natuurlijk, wie in Yeshua gelooft, die wordt behouden. Dus, maar het wil wel zeggen dat wij als messiaanse beweging hebben gezegd, wij willen een nieuw pad inslaan, terug naar de gewoontes en die er bij de messiaanse beweging in het begin waren. Want de messiaanse beweging is eigenlijk een oud-nieuw beweging. Voordat de staat Israël gesticht werd, werd er gesproken over dit is oud-nieuw land. Want het was natuurlijk altijd al een bestaand land, maar er moest een nieuw land komen. De messiaanse beweging is een oud-nieuw beweging. Wij willen zoeken naar vormen die aansluiten, die jodenhaat uitsluiten. En dan ontdekken we dat er ook in het hedendaagse jodendom nog zoveel mooie dingen zijn. Dingen waar wij dan ons niet tegen afzetten, die we niet veroordelen, maar waarvan we zeggen, dat vinden we mooi, daar kunnen we deel aan hebben. We zullen straks 7 zegenspreuken uitspreken in het Hebreeuws en in het Nederlands. En de bruidegom en de bruid zullen plaatsnemen onder de chuppa die Gods bescherming symboliseert. Ook zullen de bruid en bruidegom 2 maal uit de beker drinken. De beker drinken, dat kennen we in de kerk wel, het heilige avondmaal. Maar waar kwam dat vandaan? Yeshua vierde het Pesachfeest met zijn discipelen voor hij gekruisigd werd. Daarbij worden ook nu nog in Joodse kring 4 bekers gedronken. 1 daarvan wordt genoemd als de beker der dankzegging. Ik kom weer een blauw stukje tegen. Volgens mij lig ik nog aardig op schema en ben ik de aandacht ook nog niet kwijt. Er is een mooi gedachte. Als een gelovige Joodse man, ook in de tijd van Yeshua, een meisje op het oog had, dan ging die naar zijn vader, zijn eigen vader. En dan zei hij, ik heb een meisje gezien en daar wil ik wel mee trouwen. En dan ging die vader naar de vader van de bruid. En dan werden ze bij elkaar gebracht. En wat was dan wat ze moesten doen? Dan moesten ze samen uit 1 beker drinken om daarmee te kennen. Dus de bruid moest zeggen, er werd gevraagd, wil jij wel met hem uit die beker drinken? En als dat dan gebeurd was, die ondertrouw, dan ging de bruidegom weg om een plaats voor de bruid klaar te maken. En als die dan dacht, nou, dat huis is nou mooi op orde, dan ging die naar zijn vader. Dus ja, ik weet niet, Chris, of jij jouw vader nog meegenomen hebt naar het huis om te zeggen, is het zo goed? Kan ik nu de bruid halen? Maar ik noem dit ook omdat daar een enorme diepe symboliek in zit. Yeshua die op in Gethsemane het heeft over de beker. Mag deze beker aan mij voorbij gaan, maar u wil geschieden. Yeshua wordt daar de bruidegom en de gemeente wordt later zijn bruid. En Yeshua zegt dan ook, als er gevraagd wordt, wanneer kom je terug om je bruid te halen, dat weet alleen de Vader. Weet je, dat zijn begrippen die in het Jodendom ons christelijk geloof ook kunnen verdiepen. Begrippen uit het Jodendom. De gemeente wordt na de dood en opstanding van Yeshua zijn bruid die op hem wacht. Yeshua zegt van die tijd, de tijd wanneer hij zijn bruid komt halen, weet alleen de Vader. Wij mogen erbij horen, gelovigen uit de volkeren. Want wie is de bruid? Lees het maar na in wat wij dan het Oude Testament noemen in Tenach. En het hele Nieuwe Testament is allemaal verbonden en gebouwd op die Tenach. De bruid is Israël. En waar blijven wij dan? Gelovigen uit de volkeren. Nou, wij mogen erbij horen. Mogen er helemaal bij horen. Bij die bruid. Als wij onze zonden belijden. En vergeving ontvangen door het offer van Yeshua aan het kruis. Als we deel hebben aan zijn opstandingskracht door de Ruach HaKodesh. Dan mogen we bij de bruid horen die gehaald wordt op zijn tijd door de bruidegom, door Yeshua. Heb jij al die keuze gemaakt? En zo niet, doe dat dan. Aarzel daar niet over, kom naar hem toe. God heeft iets met bruiloften. De Bijbel heeft iets met bruiloften. Yeshua heeft iets met bruiloften. We hebben gelezen uit Hooglied, dat spreekt vanzelf. Dat gaat over een liefdespaar, de stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle, op het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Vers 16, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. We zien hier een beeld enerzijds van het verlangen van eenwording van een bruid en een bruidegom. Maar het is ook een beeld dat we kunnen toepassen op de verwachting en het verlangen van de bruid van Yeshua op zijn wederkomst. Als God alles zal zijn in allen, God weer volledig één wordt met de mensheid. In Jesaja lezen we daar al over, in Jesaja 25, versen 6 tot 8. Op deze berg, berg Sion natuurlijk, welke andere berg, richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan, uitgelezen gerechten, belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt God het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood niet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. Had Yeshua iets met bruiloften toen hij hier op aarde was? Wie weet hoe we weten dat hij wat met bruiloften had? Noem eens een plaats. Niemand? Cana, ja. Dat was zijn eerste daad. De eerste daad die Yeshua doet op aarde, waarin hij zijn almacht laat zien, dat hij de wezenlijke substantie van iets kan veranderen. Water in wijn. Ja, probeer het thuis maar eens. Ik bedoel, het zou lekker voordelig zijn soms, maar nee. Yeshua kon dat. Hij kon, omdat hij de schepper is. Door hem is alles geworden wat geworden is. Hij kon water in wijn veranderen. Openbaring 19 hebben we ook gelezen, de versen 6 tot 10. Dat gaat over Gods einddoel met Israël en de volken. Ik herhaal een paar versen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid staat klaar. Ze mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. Halleluja, halleluja. We zijn hier vandaag genodigd voor de bruiloft van Chris en Jennifer. We mogen het zo meevieren met dit lieve bruidspaar. U, jij, ik, wij. Wij zijn ook allemaal genodigd voor de bruiloft van het Lam. Als wij Yeshua aanvaarden als de Heer van ons leven. Ik vraag ervoor de tweede keer, heb jij al een beslissing genomen? Kom naar het bruiloftsfeest, nu, zo dadelijk. En vier mee met het lieve bruidspaar. Vier het leven, hier en nu. Schuif niet alles naar alleen maar die toekomstverwachting, maar vier het leven hier en nu met hem. Hij wil nu al met je zijn. Maar meld je ook aan bij Yeshua. En kom ook naar de bruiloft van het Lam. Hij wacht op jou. Amen.